Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen het woord van God met u te mogen delen. En ik wil u graag meenemen naar de apotheek. Of beter gezegd, naar de gouden apotheek. Er is namelijk een psalm die prachtige naam draagt. De gouden apotheek. Wie van u weet welke psalm dat is? Psalm 119. Die psalm was vroeger niet mijn favoriet, moet ik heel eerlijk zeggen. Als mijn broer en ik een beetje te veel trammelant aan tafel maakten, dan dreigde mijn vader wel eens: als jullie nou niet ophouden, ga ik psalm 119 lezen na het eten. En wij hoopten dat hij psalm 117 zou lezen. Dan konden we eerder naar buiten. Psalm 119 zit op een hele bijzondere manier in elkaar. Want als u goed kijkt, ziet u dat dat 22 keer 8 versen zijn. En in diverse Bijbels staat daar steeds een woord bij, wat correspondeert met het Hebreeuwse alfabet. 22 letters. Geen klinkers, medeklinkers. 22 keer 8, 196. Dus weet u gelijk hoeveel versen daarin staan. En het meest bijzondere, en daarom wordt dit ook wel genoemd het gouden alfabet en de gouden apotheek. Het meest bijzondere van deze psalm is dat je in elke regel een heenwijzing vindt naar het woord van God. Elke regel maak je attent op de rijke inhoud van de Bijbel. En ik wil vanmorgen beginnen te lezen bij vers 71 tot en met 77. Dat zijn ook 8 versen die ik lees. En dan zal ik het woord wat heenwijst naar de Bijbel bij het lezen steeds benadrukken. Psalm 119 vers 71. Daar luidt het woord van God aldus. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid. Geef mij verstand, opdat ik uw geboden leren. Zij die u vrezen, zien mij en verheugen zich, want ik hoop op uw woord. Ik weet, o Heere, dat uw oordelen gerechtigheid zijn en dat gij in trouw mij hebt verdrukt. Laat uw goede tierenheid mij tot vertroosting zijn naar uw belofte aan uw knecht. Uw barmhartigheid komen over ons, opdat ik leven. Want uw wet is mijn verlustiging. Andere vertaling, bron van blijdschap. Tot zover. Ik wil vanmorgen graag iets tegen u zeggen. En uiteraard ook tegen mezelf. In dat opzicht kom ik geestelijk gezien naast u zitten. Over dat eerste vers. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. En mag ik dan maar gelijk met de deur in huis vallen, broeders en zusters, jonge mensen? Is dat iets wat je de psalmist wil nazeggen? Het is mij, Aart Havekamp, en vul uw eigen naam maar in, goed dat ik verdrukt ben geweest. Het is goed voor mij dat mijn leven onder een stuk spanning komt te staan van tijd tot tijd. Het is goed dat ik van tijd tot tijd tegen mezelf aanloop. Ik weet niet, broeders en zusters, jonge mensen, hoe jullie vanmorgen de liederen die gezongen zijn hebben ervaren. De jongeren uit de gemeente hebben vandaag de zangleiding. Ja, en als je jong bent, dan sta je in de kracht van je leven. Dan lacht dat leven je aan alle kanten toe. En dan zou je verwachten van zo'n groep jonge mensen die hier op het podium staan, dat ze alleen maar liederen uitkiezen waarin het zweemt van de heerlijkheid en de genade van God. En dat je eigenlijk niks in je leven kan gebeuren zonder zijn wil. Nou, dat sijpelde in al die liederen wel heel duidelijk door. Met als prachtige uitloper vond ik zelf dat schitterende lied. Jezus, wat een heerlijke naam. Als we vanmorgen alleen al de tijd zouden nemen om eens regel voor regel over dat mooie vers uit de bundel Opwekking na te denken. Oh, dan wordt je hart warm van datgene wat je in de Heer Jezus Christus elke dag weer opnieuw ervaart en mag ontvangen. Met dat lied sloten ze af. Maar de liederen die ze ons daarvoor lieten zingen, getuigen van een hele reële kijk op het leven van elke dag. Weet u wat er in Psalm 119 ook staat? Dat het openen van Gods woorden licht verspreidt. En ik weet niet hoe u deze tijd ervaart, ik weet niet hoe u het leven van elke dag ervaart, maar het kan soms zo adembenemend donker worden. In je leven, in je gezin, in de gemeente die je mag toebehoren. En dan is het goed om eraan herinnerd te worden dat juist in de psalmen zo vaak de oproep klinkt om stil te worden voor God. Prachtige keuze, dat lied. Ik mag vanavond spreken in de gemeente over Psalm 42. En dan laat ik dat lied ook zingen. Zwijg, mijn ziel, wees stil. Want ons leven kan getroffen worden, geraakt worden door tal van omstandigheden waarin we ontdekken wie wij mensen ten diepste zijn. Het is in het gebed al diverse keren genoemd. Wat is er niet een nood en een zorg en een moeite en een pijn en een verdriet in zo menig christenleven, in zo menig christelijk gezin. En dan komt het woord van God vanmorgen naar ons toe. En nou zegt de psalmist, het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. Je zou zeggen, man, waar haal je de moed vandaan? Want wat kan het leven met al zijn moeite en al zijn zorg en al zijn nood ons niet diep raken? Wat ontdekken we in ons eigen leven en ook in dat van tal van Gods kinderen bij tijd en wijle niet een ontzaglijke grote moeite en donkerheid vanwege de enorme problemen, de benauwende problemen van leed en van pijn en van ziekte en van sterven. Als we heel eerlijk zijn. En ik heb dat gedacht toen ik tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. Toen dacht ik, vanaf dit moment gaat mijn leven alleen maar heel gladjes verlopen. Dan voel ik me altijd lekker. Dan voel ik me altijd happy. En dan ben ik altijd gewoon lekker, heerlijk, gezond. Maar je hebt het al gemerkt in de liederen. En je hoeft het woord van God maar open te slaan. En dan lees je nergens een garantie dat dat gaat gebeuren. Je zou misschien verwachten dat God, omdat jij zijn liefde hebt opgezocht, En nu door genade mag weten zijn kind te zijn, dat jij wel zo'n beschermende muur om je leven heen zou krijgen. Dat je ervaart, ik leef elke dag in het paradijs. Maar de psalmist van Psalm 84 heeft het al heel duidelijk aangegeven. Als hij ons laat zingen in de berijmde versie. Want God is ons ten schild. Een strijdperk van dit leven. En die psalm laat zien dat God in de eerste plaats een zon wil zijn. Je wil beschijnen met zijn kracht, met zijn liefde, met zijn genade. En tegelijkertijd ook een schild om je te beschermen. Tegen dat wat uit het leven van elke dag zich aan u en mij opdringt. Ach, we weten het wel. We worden er wekelijks mee geconfronteerd in de mededeling. En we schrikken als een broeder of een zuster, lichamelijk of geestelijk in moeite is gekomen. En we leven mee, als het goed is. En we bidden mee. En we leggen ze neer voor de troon van Gods genade, zoals we dat vanmorgen hebben gedaan. En die waaroms, broeders en zusters, die worden nog vermeerderd als we ons eens gaan afvragen welk aandeel de Heere God zelf in dit alles heeft. Want wij willen dat datgene wat ons overkomt in het strijdperk van dit leven, dat willen we ervaren als redelijk, als aanvaardbaar. Zodat we in onze eigen gedachten een sluitende redenatie kunnen krijgen waar we ons dan wel bij neer zullen leggen. En het liefste willen we dan ook dat God daarin een plaats wordt gegeven, zodat we alles kunnen rijmen met dat mooie beeld wat we van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest hebben. Als een God van liefde, als een God van uitredding. Maar het tragische en het teleurstellende daarvan is vaak dat als we dat zo in ons denken proberen gestalte te geven, dat we dan vastlopen. Waarom? Hoe lang nog? Zijn twee veelgestelde vragen. Ik weet nog dat ik ooit in een bejaardencentrum in Zaandam een avondsluiting mocht houden. En ik zei, ik wil vanavond met u spreken over twee vragen waar wij heel ons leven lang mee bezig zijn. Richting de Heere God. Ik zei, dat is de vraag waarom. Waarom, Heere, dit? Waarom, Heere, dat? Waarom, Heere God, juist ik? Ik zei, en de tweede vraag is, hoe lang? In de zaal zat een zuster die was aan het dementeren. En opeens hoorde ze dat mij zeggen. En ze schreeuwde keihard door de zaal heen. Hoe lang is een Chinees? Het brak even de spanning. Maar je hoeft het Bijbelboek Habakkuk maar te lezen. Je hoeft de psalmen maar te lezen, psalm 10, psalm 13. En je ziet daar mensen als een Habakkuk, de naam betekent eigenlijk handenwringend, kijken naar datgene wat er plaatsvindt in zijn leven, in zijn land, in zijn volk. En het is zo geweldig om aan het eind van het Bijbelboek Habakkuk te zien hoe glorieus hij door dat alles heen komt, als die ook tegen zichzelf zegt, wees stil, mijn ziel, wees stil. En hij zijn eigen ziel gaat herinneren aan wat God ooit in zijn leven en in dat van zijn volk heeft gedaan. En hoe eindigt die dan? Dan eindigt die jubelend door te zeggen, de Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Staat ook in Psalm 18. Met andere woorden, God zorgt ervoor dat ik lichtvoetig over al die grote stenen die op mijn levensweg komen, kan heen springen. Is een lied in de bundel van Johannes de Heer. waar ik vaak aan denk. Dat lied begint zo. 1000 vragen komen boven. Als ik naar de hemel kijk. Ik heb wel mensen in het pastoraat gehad die zeiden. Als ik straks in de hemel ben. Dan heb ik een aantal pittige vragen voor de Heere God. Want wat ik in mijn leven allemaal zo meemaak. Durft u vanmorgen het de psalmist na te zeggen? Het is mij goed. In mijn omstandigheden verdrukt te zijn. Toen Luther over deze dingen ooit eens sprak. Toen heeft hij iets heel moois gezegd. Hij heeft vreselijke dingen over Israël gezegd. Daar had hij echt geen visie voor. Maar hij zegt, aanvechting leert ons op het woord acht te geven. Wat is aanvechting? Nou, het woord zegt het al. Dat is iets wat je aanvecht. Dat is iets wat je zorgeloze rust die je hebt, die je denkt te ervaren, verstoort. Je wordt opgeschrikt. En aanvechting, zegt Luther, dat dringt ons, u en mij, aan op het onderzoeken en het opnemen van je geestelijke wapenrusting. Het dringt ons tot strijden of tot omkeren. De aanvechting waar de Bijbel over spreekt, noem het beproeving, kan van velerlei aard zijn. Maar ze heeft altijd maar één doel, broeders en zusters. Ze wil ons iets leren. Namelijk dat wij nog meer dan voor die tijd acht geven op het woord van God. Op Gods woord. Dat vond ik ook zo mooi vanmorgen aan de lofprijzen. Je niet alleen maar liederen zingt, maar dat je ook, nou bijvoorbeeld Psalm 116 openslaat. Psalm die velen van ons, met name ouderen, ook lief en dierbaar is geworden in de loop van de jaren. Want in dat woord van God gaan u en ik namelijk pas zien welke plaats al die dingen innemen die in uw en in mijn leven gebeuren. In Gods handelen en in het plan dat hij met u en mij heeft, zodat we niet langer ontmoedigd verder leven. We moeten acht geven op Gods woord. En dat laat ons op diverse plekken zien hoe kostbaar een tijd van lijden wel niet kan zijn. En ook hoe we onder dat lijden, onder die beproeving, onder die aanvechting, hand in hand met Jezus mogen leven. Dat woord van God wil ons namelijk iets leren. En de apostel Paulus heeft in Filippenzen 4 vers 11 daar iets heel bijzonders over gezegd. In Filippenzen 4 vers 11 zegt Paulus, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Dat is wel iets anders dan je vinger opsteken naar de Vader die je zo intens lief heeft. Papa, Abba, wat doet u me aan in deze situatie? Paulus doet dat niet. En hij wil ook wel zo eerlijk zijn om te zeggen dat hij dat vroeger wel zo deed. God ter verantwoording roepen. Maar hij zegt heel eerlijk in Filippenzen 4 vers 11. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Durft u dat de psalmist, durft u dat Paulus allemaal na te zeggen? Is dat uw getuigenis? Als iemand u vraagt naar uw geloof in de Heer Jezus Christus. Is dat uw getuigenis als u door een diep dal gaat? Geestelijk, lichamelijk. Ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Dan ben je geneigd om te denken, ja Paulus, maar jouw weg zal dan wel een mooi geëffend pad wezen. Nou, niks is minder waar. Ik zou u willen uitnodigen om in de komende weken 2 Korintiërs 11 te lezen, de versen 23 tot 28. In 2 Korintiërs 11, vers 23 tot 28, daar geeft deze man van God een opsomming. Wat hij in zijn leven allemaal heeft meegemaakt aan moeite en aan zorg. Dat is een waslijst van lijden. En daar kom je echt van onder de indruk. En alsof dat nog niet genoeg is, zegt hij in het hoofdstuk wat volgt in 2 Korintiërs 12, vers 7, dat hij dagelijks een doorn in het vlees heeft. En niet zomaar een klein splintertje, zoals wij soms zouden kunnen denken, maar een engel van de Satan om hem met vuisten te slaan. Nee, Paulus nam geen genoegen met de omstandigheden waarin hij verkeerde, omdat hij zo'n opgeruimd karakter heeft. Wat kun je mensen daar trouwens om benijden? Nee. Paulus heeft dat moeten leren. Net zoals wij, u en ik, dat moeten leren. Hoe kon deze man van God na zoveel moeilijke omstandigheden nog zeggen in Romeinen 8, vers 18? Want ik ben er zeker van. Over zekerheid gesproken. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Als het leven je plaats voor het afscheid nemen van iemand die je lief en dierbaar is, dan is dat een hele diepe weg. Maar wat kun je niet genieten van het feit dat je bij de zieke die gaat sterven ervaart dat die hemelse heerlijkheid al zo'n realiteit voor hem of voor haar is geworden. Ik ben, zegt Paulus, terwijl hij nog midden in het leven staat, er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en in onze tijd is dat niet anders, niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Paulus, waar haal je de moed vandaan? Om een eindje verderop tegen christenen, die het al zo moeilijk hebben, in vers 28 dan ook nog te zeggen, wij weten nu, ik, zegt Paulus, in mijn situatie, en jullie in jullie situatie, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Paulus schrijft hier, geleid door de geest van God niet, dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. Er staat ook niet dat God de meeste dingen doet meewerken ten goede. Maar het staat er echt. Alle dingen. Ik wil u zeggen, toen vlak voor het sterven Anneke in brand vloog, heb ik geworsteld met deze tekst. Hoe kan dat nou weer, God? Iemand die al gaat sterven, vliegt ook nog in de brand. En achteraf zie ik dat God het gebruikt heeft. God weet dat wij naar bepaalde dingen moeten toegroeien. En misschien zegt u, dat weet ik ook wel, als alles goed gaat in mijn leven. Maar als de tal van dingen in mijn leven zijn, ook al ben ik nog zo jong en staat het leven me nog toe te lachen en te wachten. Maar als de tal van dingen in je leven tegenzitten, dan is dit toch niet zo gemakkelijk te beamen. Maar die tevredenheid die Paulus had geleerd, broeders en zusters, in zijn leven, was ook niet gekomen naar gemakkelijke lessen. Ze kosten hem nogal wat. En hij heeft ze geleerd door Jezus Christus die in hem woonde. Hij leerde ze op de levensschool met al zijn onverwachte gebeurtenissen. Met al zijn ups en met al zijn downs. Is dat niet de reden waarom velen van ons ook gehecht zijn aan dat mooie lied? Op bergen. En daar is geloven niet zo moeilijk. En in dalen. Ja, overal is God. Paulus laat ons weten in Filippenzen 4 vers 13... wat hij op die levensschool geleerd heeft. Wat hij daar moest leren. Wat ons eigenlijk van nature allemaal niet zo ligt. Hij zegt in Filippenzen 4 vers 13... Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Anders gezegd, in de mij sterk makende Christus. Alleen zo kon hij zijn omstandigheden aan. En zo is God ook bezig. Met u en mij te kneden, te vormen. Ook, ik geniet altijd van de manier waarop de kinderen hier ook als het ware met een lied gelukkig naar de bovenzaal gaan. Dat ze erbij worden gehaald, betrokken. Soms denk ik, moeten wij ouderen dus niet wat beter luisteren naar wat we met de kinderen zingen. U kent dat lied toch wel, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben ik in uw handen, o Heer. Maar je knijpt nou niet te hard door. Want dat geeft me zo'n onrust. Daar hou ik niet zo van. Neem mij. Breek mij. Vul mij. Zend mij. God zoekt u en mij daar te brengen waar we hem in het leven van elke dag volledig, maar dan ook volledig gaan vertrouwen. Onafhankelijk van onze gevoelens. Onafhankelijk van onze omstandigheden. Onafhankelijk van wat wij ervan vinden, wat wij ervan denken. Of welke factoren u ook zou willen inbrengen. Ach, zolang u en mijn leven maar heel rustig en kalm voortkabbelt en er in onze dagelijkse behoeften wordt voorzien, dan voelen we ons maar een heel weinig bezwaard. Maar door de beproeving zien we deze dingen die aan het licht gebracht worden opeens veel scherper. En we zitten allemaal tot onze laatste ademsnik op de levensschool, op de school van beproeving. En we komen voor situaties te staan waarin we niet zo gemakkelijk de psalmist nazeggen: het is mij goed, Vader, Heer Jezus, dat ik verdrukt ben, dat ik verdrukt ben geweest. En daarom was er een lied wat me net dieper raakte. Dat lied dat staat in Matteüs 11, zou je dat eens willen opzoeken? Matteüs 11. Daarvan de laatste drie versen. Als je nou dingen hebt in je leven waar je mee worstelt. En de Heer Jezus wist dat. Want ik lees in hoofdstuk 9. Dat als hij kijkt naar de mensen die hem van heinde en ver gevolgd zijn. Hij niet alleen maar hun buitenkant ziet, maar ook hun binnenkant. En dan staat er. Dat de Heer Jezus kijkend naar die mensen met innerlijke ontferming bewogen wordt over hem. En hij ziet wat hun probleem is. Het zijn stuk voor stuk schapen die geen herder hebben. En dan bidt hij om arbeiders om die oogst van zielen binnen te halen. En terecht is vanmorgen door de ouderen en de jongeren gebeden dat iedereen in deze zaal zich het eigendom weet van de Heer Jezus Christus. En is het zo bijzonder dat met name tegen Gods kinderen wordt gezegd in Matteüs 11 vers 28. Kom naar mij toe. Wie? Allen die vermoeid en belast zijn. Wat kunnen wij soms strijden met datgene wat ons in het leven overkomt, te wachten staat. Dat maakt je moe. Dat zorgt voor belasting. En de Heer Jezus zegt eenvoudigweg, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Dat is fijn. Dan hoef je alleen maar je handen voor uit te strekken. Je hart voor te openen. Dat is een rust die je krijgt, die je ontvangt. Gratis. Om niet. Maar een eindje verder staat in vers 28, 29. Dat je ook een rust moet vinden. En ik denk dat de psalmist hierop doelt. Als hij zegt, het is mij goed verdrukt te zijn geweest. Hoe vind je nou die rust voor je ziel? Waar zoveel christenen hongerig naar zoeken. Nou, dat staat er heel simpel voor. Er staat, neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Van een aantal van u ken ik de persoonlijke omstandigheden. Via gesprekken, via eerdere ontmoetingen, elders in het land. Van velen niet. Maar wat zongen we ook alweer met kerst? God heeft u en mij onder miljoenen in het oog. En wat zegt dan het Oude Testament? Dat Gods ogen gaan over de ganse aarde. Waarom? Om krachtig bij te staan en ieder wier hart in Sliedrecht en omgeving en in Woudenberg volkomen naar hem uitgaat. Oh ja, we zitten op de leerschool. En de ene les gaat je gemakkelijker af dan de andere. En ik denk dat het goed zou zijn dat jullie jonge mensen op een van jullie avonden misschien eens een paar oudere broeders en zusters uit de gemeente zouden moeten uitnodigen. En ze gewoon te vragen, hoe hebt u dat nou geleerd in uw leven? Om genoegen te nemen met de omstandigheden waarin u verkeert. Ik denk dat dat een onvergetelijke avond gaat worden. Omdat je dan mensen de gelegenheid geeft om te getuigen van wat God gedaan heeft aan hun ziel. En dan komt er rust. Dan komt er vrede. En die vrede begint Door gewoon in het midden van die storm tegen jezelf te zeggen: zwijg, mijn ziel. Wees stil. En luister naar wat de Vader van mijn leven. Want ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. En zijn oog rust, niet langer veroordelend, maar zo teder op mij. Met een geweldige toekomst voor ogen. Glorie voor zijn grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. Laten we samen danken. Liefdevolle en hemelse Vader, als we in dat prachtige boek van de psalmen lezen, dan begint dat met de woorden: welzalig de man, maar het geldt ook voor vrouwen, die dicht bij u leven. Dan zal ons loof niet verwelken, belooft u ons in psalm 1. En het allerlaatste vers van het Bijbelboek van de psalmen, psalm 150, vers 6, zegt: en alles wat ademt, love de Heere. Daar gaat het straks op uitlopen. Wat deze wereld ook allemaal nog van plan is te gaan doen. Wat de geest van de boze ook nog probeert te bewerkstelligen. Het gaat komen. Want uw profetische woord gaat spoedig in vervulling. Als het gaat om deze dingen. Als het gaat om uw oogappel Israël. Maar het geldt ook ons. U wilt niets liever dan dat we in elke omstandigheid uw naam groot maken. Door de woorden van Paulus in de mond te nemen. Of van de psalmist: het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. Want ik heb ontdekt dat de God die ik lief heb, dat de God die ik dien, niet alleen maar een God van genade is, maar ook een God van trouw. Die nooit laat varen het werk wat hij in u en mij is begonnen. En waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, en Paulus mocht dat optekenen, dat hij die in ons een goed werk is begonnen, dat zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Dan mogen we van hier gaan. Met dat heerlijke lied in onze gedachten. Jezus. Wat een heerlijke naam. Alleen uw naam al, Heer Jezus. Maar veel meer nog. Wat u voor ons, wat u voor mij hebt gedaan. Brengt ons in een ruimte. Brengt ons in een eeuwigheid. Die nooit meer van ons zal worden afgenomen. Want u hebt het zelf gezegd. Niemand zal je uit mijn hand roven. En ook al probeert de boze ons keer en keer te bestoken in ons denken, in onze gevoelens. Maar dank u wel, Heer, dat we in dat alles meer dan overwinnaar mogen zijn. Door u die ons zo oneindig lief hebt. Heer, ik bid u of u dit woord, dit eenvoudige woord van vanmorgen, wilt zegenen aan ons aller hart en leven. We kunnen hier soms zo rustig op onze stoel zitten. We kijken er ook nog blij en gelukkig bij. Maar kan soms zo stormen in ons geestelijk leven. Wilt u dan geven dat we daar met iemand over in gesprek gaan? Om zo samen deze dingen voor de troon van uw genade neer te leggen. En brengt u dan ons maar een naam in het hart, waar we deze dingen mee kunnen delen. Zodat we met Paulus gaan zeggen: ook ik heb geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden waarin ik verkeer. Want zijn genade is mij genoeg. Glorie voor uw grote naam. Amen.